Zegen. Vooraf een enkele afkondiging. De collecten zijn op deze biddag in de eerste en tweede rondgang voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. En op de biddag geven we altijd dubbel. Dan, kinderen, hebben jullie allemaal de kleurplaat ingeleverd? Dat kan nog wel tot zondag, denk ik hoor, maar ik ben erg benieuwd wat eruit komt. Fijn dat jullie er allemaal zijn. De schriftlezing is op deze middagdienst gekozen uit de lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus, Matteüs 26. Matteüs 26 en ook uit 2 Koningen 19. 2 Koningen 19. Tot zover. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, de drie enige God, is deze middagdienst op de biddag geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Willen wij nu samen zingen uit Psalm 6. O Heere, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornengloed, maar sla mij met medelijden, zoals een vader doet. Psalm 6, vers 1 en vers 2. We willen op deze middag belijdenis doen van onze voorzienigheid, van Gods voorzienigheid, ons geloof in Gods voorzienigheid. Moeilijk woord, voorzienigheid, dat betekent dat de Heere voor alle dingen zorgt en dat de Heere over alle dingen gaat. En dat doen we met het loflied uit zondag 10 van de catechismus. En daarna willen we zingen uit Psalm 25, vers 2. Heere, maak mij toch uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, vers 2, na de geloofsbelijdenis vanmiddag uit zondag 10. Wat verstaat ge door de voorzienigheid van God? De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde, als ook alle schepselen, als met zijn hand nog onderhoudt en zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij toeval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn en in alles dat ons nog overkomen kan, een goed toevoorzicht, dat is vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde zal scheiden, aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. We willen eerst een zegen vragen over deze dienst van middagmiddag. En ik wil danken voor de thuiskomst van broeder Wagensveld aan de Polster en van broeder Beckerman aan de Stationstraat. En we willen zuster Groothedde en ook haar man aan de Heere opdragen. Er is toenemende zorg om de gezondheid van zuster Groothedde. Zullen we samen bidden en danken. Heere, wat is dat bijzonder dat we zomaar midden in de week ook 's middags naar de kerk mogen gaan. Op deze biddag, landelijke biddag. Als een teken van de afhankelijkheid. Midden onder het werk weg. Vrij van school. Zo uit huis naar de kerk. Met veel kinderen. Wat is dat bijzonder dat we zo voor uw aangezicht mogen komen. En dat u ons hier wilt hebben. Niet dat we alleen maar bidden op de biddag en alleen maar danken op de dankdag. Maar laat het voor ons allemaal, groot en klein, een uiting zijn van een afhankelijk leven. Dat hebben we niet vanuit de wieg meegekregen, maar dat werkt uw Heilige Geest in ons hart en leven als wij u vrezen, als wij u lief hebben, als wij u verlangen te dienen. En wij bidden, Heere, om de opening van uw woord en de opening van uw hart en de opening van ons hart, zodat we niet alleen maar met onze oren de Bijbel begrijpen, maar met ons hart uw woord verstaan, geloven en doen. En we willen u danken in dit gebed voor en met broeder Wagensveld en voor en met broeder Beckerman, dat ze thuis mochten komen uit Ede na een periode in het ziekenhuis te zijn geweest. Broeder Wagensveld onderging een diepe operatie en u hebt zijn leven wonderlijk gespaard, wat hem ook tot wonderlijke dankzegging is. En broeder Beckerman moest aan zijn knie worden geholpen en het is alles boven verwachting goed gegaan. En hij mocht ook weer uit de narcose bijkomen, waar hij dankbaar voor is. We dragen ze beide aan u op, Heren. Of u ze ook thuis weer verder wilt laten aansterken. Ook broeder Wagensveld lichamelijke krachten. En broeder Beckerman kracht in zijn benen, zodat hij weer goed zal kunnen lopen. Zegen de gezinnen. Wij bidden voor zuster Groothedde, nu het steeds slechter gaat met haar gezondheid en de dokter dat ook gezegd heeft. Wij dragen haar hartelijk aan u op, Heren. Haar leven is altijd met u geweest. U hebt zich altijd over haar ontfermd en over haar man. En dat zult u ook doen als wij het laatste traject moeten gaan. Gedenk haar die afgelopen zaterdag haar 80ste verjaardag mocht gedenken, ook met veel belangstelling uit de gemeente. En Heren, wij mogen ook in de belijdenis van uw voorzienigheid alle dingen op uw tijd en op uw wijze uit uw goddelijke hand ontvangen. Gedenk ze samen, Heren, ook onze broeder, en met zijn kinderen en kleinkinderen die liefdevol om hen heen staan. Zegen ze, Heren, die we niet bij namen noemen en toch onze voorbeden zo nodig hebben. Het is u op het allervolmaakst bekend als de getrouwe zielenherder. Wij bidden voor uw zegen over deze eredienst hier in het kerkgebouw en ook thuis. Ook voor de kleinste in de kerk. Wie zou dat vanmiddag zijn? Best moeilijk, zo'n grote preek van zo'n grote dominee hoog op de preekstoel. En wij maar als kindertjes in de bank. Maar u wilt door uw geest ook in kinderharten werken, Heren, zodat ze misschien niet alles begrijpen, maar dat er toch indrukken zijn van wie u bent en wat u doet en hoe u het doet. En dat we daar iets van mogen meenemen, het leven in. We zijn dankbaar dat op de scholen voorbereiding is geweest voor deze dag, voor deze dienst. En dat er ook iets van terug mag keren in de prediking. Hoor ons in ons bidden, Heren, en leid ons door uw geest, om Jezus wil. Amen. Twee keer lezen we uit de Bijbel, eerst uit het Nieuwe Testament, de lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus in Gethsemane, Matteüs 26, vers 36 tot 46. Matteüs 26, vers 36 tot 46, Jezus in Gethsemane. En ja, wat moet je daarna zingen? Ik heb gekozen voor Psalm 130, vers 1. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden, o Heere, aanschouw mijn smart. Psalm 130, vers 1, na de eerste schriftlezing, Matteüs 26, vers 36. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen, zit hier neder totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende. En zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande bad hij, zeggende: Mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende, ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen: Slaap nu voort en rust. Ziet, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Ziet, hij is nabij die mij verraadt. Wij lezen uit het Oude Testament 2 Koningen 19, vers 14 tot vers 19. En daar heeft koning Hizkia het moeilijk vanwege een paar brieven die hij heeft gekregen van een vijand. En wat doet koning Hizkia dan? Dan legt hij in het huis van God die brieven open voor Gods aangezicht. En bid de Heere om uitkomst. Dus nu lezen we 2 Koningen 19, vers 14 tot vers 19. Als nu Hizkia de brieven uit de hand van de bode had ontvangen en die gelezen had, ging hij op in het huis van de Heere. En Hizkia breide die brieven uit voor het aangezicht van de Heere. En Hizkia bad voor het aangezicht van de Heere en zeide: O Heere, God van Israël, die tussen de cherubs woont, gij zelf, gij alleen zijt de God van alle koninkrijken der aarde. Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt. O Heere, neig uw oor en hoor. Doe, Heere, uw ogen open en zie en hoor de woorden van Sanherib, die deze gezonden heeft, om de levende God te honen. Waarlijk, Heere, hebben de koningen van Assyrië die heidenen en hun land verwoest, en hebben hun goden in het vuur geworpen, want ze waren geen goden, maar het werk van mensenhanden, hout en steen, daarom hebben zij die verdorven. Nu dan, Heere onze God, verlos ons toch uit zijn hand. Dan zullen alle koninkrijken der aarde weten dat gij, Heere, alleen God zijt. Amen. Nu gaan we zingen uit een hele mooie bekende psalm. Psalm 116. 4 versen. En dan moeten jullie allemaal letten op de lijn die erin zit. Het gaat vanuit de diepte naar de hoogte. En zo is het geestelijk ook. Psalm 116, ik lag gekneld in banden van de dood. Dat is het tweede vers. Het derde vers, och Heere, och werd mijn ziel door u gered. Het vierde vers, de eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. En het vijfde vers, gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Psalm 116, 2, 3, 4 en 5. Wij willen straks na het amen van de preek ook weer zingen uit Psalm 116 en dan het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Hij neigt zijn oor en hij redt mij keer op keer. Psalm 116, vers 1. De tekst voor de preek van vanmiddag is uit Matteüs 26 genomen en daarvan vers 41, de eerste woorden. Matteüs 26 en daarvan vers 41, de eerste woorden, daar zegt de Heer Jezus tegen de discipelen en zo ook tegen ons: waakt en bid. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, vooral vanmiddag, fijn dat jullie er allemaal zijn. En ik zou maar voorzichtig met jullie willen beginnen. Jongens en meisjes, wie van jullie is er wel eens bang? Je mag gerust je vinger opsteken in de kerk hoor. Nou, gelukkig niet zoveel kinderen die wel eens bang zijn, maar toch wel heel wat vingers nog. Zelfs ook van moeders en oma's. Ja. En waar ben je dan bang voor? Kijk, als je een keer stout bent geweest, dan kun je natuurlijk best eens bang zijn voor straf. Ik weet niet wat voor straf je vader en je moeder wel eens bedenken, maar daar kun je best wel een beetje bang voor zijn. Maar ben je nou ook wel eens bang ervoor als je iets gedaan hebt wat niet mag? En je ziet dat de ogen van je moeder of de ogen van je vader verdrietig staan. Misschien staan er wel tranen in. Dan ben je misschien niet bang, maar dan word je zelf verdrietig van. Wie herkent dat? Wie heeft dat wel eens gezien? Bij zijn vader of bij zijn moeder. Dan ben je anders bang. Dan heb je anders verdriet. Dan wanneer je alleen maar bang bent of verdrietig bent vanwege dat je straf krijgt. Want dan merk je dat je iets gedaan hebt wat je niet had mogen doen, maar dat je vader en je moeder verdrietig heeft gemaakt. En als dat bij vader en moeder al zo is, wat zou God er dan van denken, jongens en meisjes? Wat denk je? Wat zou God daar dan van denken? Zou er dan bij de Heere ook tranen in zijn ogen staan? Om het nou maar menselijk te zeggen. Nou, God is God, hè, maar om ons te laten begrijpen hoe erg God zonde vindt, zegt de Bijbel wel eens heel menselijke dingen over God. Dan staan er tranen in Gods ogen als we iets verkeerd hebben gedaan. Of dan zijn er tranen in zijn hart. Dan is er verdriet in zijn hart. En weet je wat nou het wonderlijke is bij die hemelse Vader? Dat die nou niet meteen heel boos op je wordt. Dat zou wel verdiend zijn natuurlijk. Maar als God heel boos op ons wordt, dan komen we in de hel terecht. Dan is het voor ons een verloren zaak. Weet je wat toen de Heere Jezus heeft gezegd tegen zijn vader? Vader, wordt u nou maar boos op mij? En dat is eigenlijk onze geschiedenis die we gelezen hebben. Misschien is daar op de school wel over verteld. Jezus lijden in Gethsemane. Dan wordt God in de hemel heel boos op de Heere Jezus, terwijl die nooit kwaad heeft gedaan. Maar alle zonden van de gelovigen, die zijn op Jezus hart gestapeld. En daar wordt God heel boos op de Heer Jezus. En de Heer Jezus die zegt: Vader, slaat u mij maar, geeft u mij maar straf. Want dan kan ik achter die verloren schapen aan om ze te maken tot een kudde van schapen die achter de herder aankomt op weg naar de stal. En dat is voor de Heer Jezus, want die was ook echt mens, hè? Dat is voor de Heer Jezus ook best heel moeilijk geweest. Hoe moeilijk dat is geweest, dat weet zelfs de dominee niet. En ook een professor uit Apeldoorn niet. Dat weet Jezus en dat weet God alleen. Maar dat het moeilijk was, dat is duidelijk. Ik hoop dat je dat ook aanvoelt uit het stukje wat we gelezen hebben met elkaar. En wat doet de Heer Jezus nou om toch die weg te kunnen gaan, om naar het kruis te gaan? Hij gaat bidden. Daar zie je in dus dat hij echt mens was. Hij wil het in zijn gebed eens worden met God in de hemel. Hij bidt voor alles. Dat is het thema voor de preek. Bidden voor alles. En dan moet je dat zo opvatten. Bij alle dingen die je doet, moet je eerst bidden. Dat is bidden voor alles. Maar je kunt het ook nog anders opvatten. Je mag alle dingen die in je leven gebeuren, daar mag je mee naar de Heere gaan. Dat is ook bidden voor alles. Het thema voor de biddagmiddagpreek is bidden voor alles. Jezus doet dat in de eerste plaats voor zijn kerk. Dat is de eerste gedachte. En Jezus doet dat in de tweede plaats zonder zijn kerk. Ja, want ze sukkelen allemaal in slaap, die discipelen. Dus bidden voor alles, dat is het thema voor de preek. De eerste gedachte is, Jezus bidt voor zijn kerk. En de tweede gedachte is, Jezus bidt zonder zijn kerk. Als je nou eens een moeilijke periode doormaakt, hè? Als je 's nachts bang bent op je slaapkamer, 's nachts onweerde het zo, wie heeft het gehoord? En het hagelde, ik werd er wakker van. Het ging toch te keer. Nou, dan kun je in het donker van je slaapkamer best wel eens bang zijn. Hè? Bang voor dat onweer, hè? Meer voor de donder dan voor het licht. Want dat is maar eventjes, hoewel het licht gevaarlijker is dan de donder. Ja. Nou, de Heer Jezus, die is ook bang. Want, laat ik het maar gewoon zo eerlijk zeggen, het bliksemlicht van Gods boosheid en de donder van Gods toren, die komen op zijn leven af, in die nacht van Gethsemane. En wat doet de Heer Jezus dan? Hij gaat bidden, dat zei ik al. Maar nu wil hij zo graag dat er een paar van zijn vrienden meegaan in het donker van die nacht in Gethsemane. Wat kun je daar een behoefte aan hebben als je een beetje bang bent? Een belangstellend telefoontje, een onverwacht bezoek, of opeens staat je vader vannacht misschien op de slaapkamer toen het zo tekeer ging in de natuur. Dat kan zoveel betekenen, dan ben je al minder bang. En wat doet het je ontzettend goed als je weet dat je, als je naar het ziekenhuis moet, of als je in het ziekenhuis bent, dat er in de familie en in de gemeente mensen zijn die voor je bidden. Nou, dat heeft de Heer Jezus ook aangevoeld. En daarom neemt hij 3 van zijn discipelen, dat waren zijn intiemere vrienden, mee in de hof van Gethsemane. Hij heeft behoefte aan ondersteuning. Hij was echt God, maar hij was ook echt mens. En dan mogen die 3 mee. Weten jullie de namen van die 3? Die altijd een beetje dichter bij de Heer Jezus stonden. Hoe heette die 3 alweer? Op de catechisatie zou je iets zeggen, denk ik, hè? Maar in de kerk praat je maar zo niet hard op. Petrus, Johannes en Jacobus. Hij wil ondersteuning hebben. Hij wil niet alleen zijn naar zijn mensheid. En daarom neemt hij ze mee. Oh, ze hoeven hem niet bij te staan in zijn lijden. Dat moet de Heer Jezus helemaal alleen doen. Maar ze moeten hem als vrienden van de heiland ondersteunen. In deze donkere nacht wil de Heer Jezus met hen samen zijn. Jongens en meisjes, wat is het belangrijk? Als Jezus al gaat bidden, dat wij ook bidden. En als de Heer Jezus gaat bidden, dat hij ook de eenzaamheid opzoekt. De stilte van die tuin. Om te bidden naar zijn Vader. En alles met de Heer te overleggen. Als hij dat al doet, moeten wij dat dan ook niet doen. Om Jezus wil. En dan kun je niet bidden met de muziek aan. Maar dan moet je het ook stil hebben in je kamer. Dan moet het stil worden in je hart. En dan mag je alles aan de Heere vragen. En dan mag je aan de Heere vragen of je een hart mag hebben dat hem lief heeft. En dat hem dient. En dan mag je aan de Heere vragen of hij wijsheid wil geven om je repetitie op school te maken. Of om voor de zondagsschool een tekstvers te leren. Of voor de catechisatie je huiswerk te doen. Alles mag je met de Heere, met die grote God, overleggen. Wat een wonder, hè? Zullen we eens meelopen met die 12 discipelen, misschien zelfs met die 3 discipelen, richting de gebedsplaats van de Heer Jezus? Is dat niet oneerbiedig? Want de Heer Jezus wil toch alleen zijn? Maar het staat wel beschreven in de Bijbel en daarom mogen wij er ook iets van horen. Dat wil God blijkbaar, dat wij er ook iets van horen. En dan moet je eens kijken. Een steenworp, zover als je een steen kunt gooien, knielt de Heer Jezus alleen neer voor zijn Vader. En 3 discipelen die mee mochten vlak bij Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes. Kijk nou toch eens. Wat gebeurt daar? Ze vallen in slaap. Ze dommelen weg. Nou ja, dat kun je natuurlijk wel begrijpen, hè? Want er is in die laatste week al zoveel gepasseerd met Jezus en de discipelen. Het is menselijk gesproken geen wonder dat ze in slaap vallen. Maar zijn dat nou vrienden? Zijn dat nou vrienden? Ze vallen in slaap. En dat gebeurt zelfs tot 3 keer toe. En het getal 3 in de Bijbel is altijd, nou ja, dan is er geen redden meer aan. We kunnen alleen maar slapen. Jezus moet het alleen doen. Dat zit er ook in. Ja, Jezus moet het echt alleen doen. Hij heeft het ook alleen gedaan. En perfect. Wij kunnen er niet aan te pas komen. Wij kunnen alleen maar door hem gezegend worden. Nou, reken erop dat dat voor de Heer Jezus best verdrietig is geweest. Dat hoor je ook een beetje als hij zegt tegen zijn intieme vrienden, kun je daar nog niet 1 uur met mij waken? Jezus bidt voor de kerk. Maar hij doet dat zonder de kerk. Want de kerk, die discipelen, die dommelen weg. Dat elftal dat daar bij hem in de tuin was, dat slaapt heerlijk, de slaap van de gerusten. En Jezus die worstelt met dat onweer van de boosheid van God. In Gethsemane stelt de kerk volkomen teleur. Misschien heb je dat op school ook wel, dat je een beetje alleen bent in de klas. Misschien word je in de buurt wel geplaagd, omdat jij naar de kerk gaat, zelfs op biddag. Misschien vallen mensen in de kerk wel tegen, dat je er niet zo echt bij hoort. Mensen van wie je gedacht had, dat zijn zulke vooraanstaande kerkmensen, Maar toen het erop aankwam, lieten ze het afweten. Vrienden dacht je dat het waren, maar ho maar. Dat maakt verbitterd. Dat is nog veel erger dan teleurgesteld. Dat maakt verbitterd, dat doet pijn van binnen. Maar jongens en meisjes, nou moet je eens naar de ogen van de Heer Jezus kijken. Die staan verdrietig. Die staan verdrietig dat zijn vrienden hem dat aandoen. En toch gaat hij door. Dat is het mooie van deze diepe geschiedenis. 3 keer dommelen ze in slaap. Nou, dan moet je zeggen, niks mee te beginnen met die mensen. Maar 3 keer gaat de Heer Jezus door. Dat betekent, hij kan het. Hij wil het. Hij doet het. En we mogen zeggen, hij heeft het gedaan. Want als hij de 2e keer terugkomt, dan maakt hij ze niet eens meer wakker, staat hier. Hè? Dan vindt hij ze weer slapende. En dan gaat de Heer Jezus weer terug, iets verderop. En dan knielt hij op de grond en dan bidt hij tot zijn Vader. Vader, uw wil geschieden. Kijk, we moeten goed begrijpen, de Heer Jezus wou niet van die drinkbeker af, hoor. Van dat kruis. De Heer Jezus zou het graag doen. De Heer Jezus zou het heel graag doen. Alleen, hij moet er naar zijn mensheid het ook mee eens worden. Want die boosheid van God over de zonde van Gods volk. Mensen, ik heb het al gezegd, daar kunnen we ons niet voorstellen hoe erg dat is. Daar kunnen we ons niet voorstellen hoe erg dat is. En de Heer Jezus die deinst er eigenlijk een beetje voor terug naar zijn mensheid. Hij wil het graag doen, hoor. Daarom gaat hij ook tot en met de 3e keer. Bidden, Heere, uw wil geschieden. Dus, nou zijn wij natuurlijk maar gewone, eenvoudige mensjes, hè. Maar bidden wij ook wel vaak uw wil geschieden. Kijk, je kunt met je verlanglijstje naar de Heere gaan. En ik heb net gezegd, je mag alles vragen aan de Heere. Maar met je verlanglijstje naar de Heere gaan is niet, dan moet je niet net doen alsof God alles geeft wat op je verlanglijstje staat. Nee, uw wil geschieden. Dat moet nummer 1 zijn. Want God weet soms dingen die niet goed voor jou zijn. Die kun je zelf misschien wel willen hebben, maar ja, als dat niet goed voor je is, dan is het helemaal niet goed. Als je het krijgt. En daarom geeft God het niet. En dingen die je niet kunt missen, die staan misschien helemaal niet op je verlanglijstje. Maar die geeft de Heer je wel. En daar bidt de Heer Jezus nou op. En dat gaat zo diep dat, wat gebeurt daar in die donkere tuin? Moet toch eens kijken wat daar gebeurt. Dat elftal ligt te snurken. Jezus bidt zijn woorden tot God in die donkere tuin. Opeens is er een lichtflits. Is dat de bliksem van Gods toren? Nee. Dat is een engel. Een engel die Jezus ondersteunt. Weet je wat dat betekent, beste mensen? Dat intensieve gebed van de heiland, dat is in de hemel aangekomen. En ook door God verhoord. Ook die worsteling om het op Gods lijn te komen, die is door de hemel verhoord. Hoe weten we dat? God uit de hemel stuurt een engel die de Heere Jezus ondersteunt. Zo echt was die mens, dat hij die ondersteuning nodig had van die engel. En tegelijk zit er in het komen van die engel ook een prachtige trek van straks als het volbracht is, hè, dan zullen engelen de Heere Jezus dienen. Dat is een soort ere-escorte ook. Zo was het ook na de verzoeking in de woestijn met de duivel. En zo zal het ook straks zijn als hij naar de hemel gaat. En als hij terugkomt, dan zal er een engelenescorte zijn van eer en heerlijkheid, voordat hij het werk zo perfect heeft afgemaakt. En hier, in dat bidden van Christus, in die ondersteuning door God via een engel, zien we er al wat van. En dan gaat het nog zo diep. En ik zeg weer, kinderen, een dominee begrijpt dat ook niet. Dat kun je alleen maar geloven. Dan gaat het zo diep. Dat merken we aan het zweten van de Heer Jezus. Zo echt mens was hij ook. Hè? Dat hij zweette, grote druppels zweet. Zo was hij er van binnenuit bij betrokken. En als je daar nou bij stond, hè? En daarom jammer dat die discipelen slapen, want ze missen heel wat. De Heilige Geest heeft het gelukkig voor ons bewaard in dit verhaal, in deze geschiedenis, in de Bijbel. Zodat we het wel weten. Dat is niet te danken aan Johannes en Jacobus en Petrus, maar aan de Heilige Geest, aan God zelf. Wat gebeurt er in die donkere tuin? Daar worden die zweetdruppels opeens bloed. Hij zweet bloed. Weet je wat dat betekent? Dat is een teken dat de Heer Jezus helemaal op de lijn van God zit. En als het offerlam dat God aanwijst, nu zegt, hier is mijn bloed. Ik ben bereid om niet maar iets, niet maar veel, niet maar alles te geven, maar mijzelf. Zodat ik de straf draag die al die mensen die in u geloven hebben verdiend. En zij de vrede mogen krijgen. Hij geeft zijn bloed hier al. En dat is een stukje evangelie. Daar mogen we van ophoren. Dat hij totaal bereid is om voor die slapende kerk waar hij voor bidt. Het werk helemaal af te maken. Al zijn zij ontrouw, hij blijft getrouw. Kijk maar eens, hij geeft de ziel van zijn leven. Hij geeft zijn kostbare bloed. Straks voor Pilatus slaan de soldaten het bloed eruit, hè? Met die geesel. Afschuwelijk. Ja, maar zo geeft Jezus zijn bloed niet. In Gethsemane, als vrucht van dat bidden tot zijn vader, geeft hij vrijwillig, bereidwillig zijn bloed. Voor wie? Voor mensen die als een zondaar zeggen, Heere, maakt u mij rein. Heere, reinigt u mij van mijn slapen, van mijn zonden, van mijn strijden tegen u. Heere, maakt u mij tot uw kind. Jezus strijdt voor zijn kerk, biddend, terwijl zij slapen. Wat een wonder is dat, hè? Dat hij bereidwillig en vrijwillig zijn bloed geeft, al voordat hij straks aan het kruis het zal volbrengen. En de discipelen die missen dit bijzondere gebeuren, die hebben het ook later van de Heer Jezus moeten horen. Is dat nog geen grote troost voor ons? Mogen wij zo naar de Heere kijken? Mogen we zo op de Heere vertrouwen? Als we discipelen van de Heere zijn, en ik hoop dat we dat zijn of dat we dat worden, dan moeten we zeggen, wat een wonder, Heere, dat u trouw bent en dat u trouw blijft. Sta ik altijd klaar op school als iemand gepest wordt? Ga ik er dan naartoe of ga ik dan aan de kant van de groep staan die dat jochie of dat meisje pest? Of als ik er in de straat niet zo bij hoor, ben ik dan een discipel van de Heere die naar zo'n kind toe gaat en zegt, maar jij hoort er ook bij? Of laat ik het afweten? Kijk, als je naar de kerk gaat en als je christelijk wordt opgevoed, daar hoort ook een bepaald leven bij. Sta ik altijd klaar wanneer de Heere mij roept? Leer ik mijn psalmversje voor school altijd goed? Doe ik in de kerk altijd mee, goed en op de catechisatie? Of sukkel ik ook in slaap, zoals dit elftal dat daar ligt te slapen in de hof van Gethsemane? Laten we maar gauw de andere kant op kijken, naar de Heer Jezus. Hij zegt tegen zijn discipelen, waakt en bid. Wat is dat waken? Dat is wakker zijn. Dat is betrokken zijn bij de dingen van de Heere. Dat is niet in slaap sukkelen. En dat kun je alleen maar doen als je het gebed kent. Als je echt bidt, Heere, helpt u mij. En bidden is je leven toevertrouwen aan de Heere, kinderen. Waakt en bidt, die twee woordjes van de tekst, die horen bij elkaar. En omdat die discipelen het gebed vergaten, konden ze ook niet waken. En als ze dan straks wakker worden, dan grijpt Petrus naar zijn zwaard. En die slaat Malchus zijn oor af. Ja, zo gaat dat. En straks verloochent Petrus de Heer Jezus. Ik die man, ik ken hem niet hoor. Dan zegt hij ook dat drie keer toe. Kijk mensen. Als je niet waakt en bidt. Als je niet bidt en waakt. Dan gaat het fout. U moet misschien zeggen, jij moet misschien zeggen. Bij mij is het fout gegaan. En weet u wat nou zo rijk is? Nou kan het toch nog weer goed komen. Want de kerk slaapt, die 11 discipelen. Maar de Heere waakt. En hij gaat door, voor en met zulke discipelen. Met mensen die teleurstellen. Wat zit daar dan achter? De afspraak met zijn vader. Vader, laat u het onweer maar op mij komen. Dan zal ik mijn zonlicht laten schijnen. Over allen die de Heere vrezen. Mag je in dat zonlicht staan? Dat zonlicht dat ons hart bereikt. Van binnen, hè? Dat zit van binnen. Dat zonlicht dat als het op ons hart schijnt. Ruimte maakt voor de Heer Jezus in ons. Als boter in de zon ligt, smelt de boter. Hè? Nou zo, als ons hart is als boter en het komt in de warmte van die stralen van de zon, dan smelt je hart vanwege de liefde van deze trouwe zaligmaker. Of heb je nog een stuk steen in je hart, in je leven als hart? Nou, dan straalt de zon ook op, hè. En dat wordt misschien wel iets opgewarmd, want is het ook zo weer kwijt. Dat smelt niet een stuk steen. Dan hoor je nog niet bij de Heere. Dat wil de Heere wel graag, dat je bij de Heere hoort. Maar dan moet je je bekeren. Dan moet je niet met de rug naar de Heere toe blijven staan. Zoals Judas dat deed in de hof van Gethsemane. Maar de Heere volgen en gehoorzamen in al zijn wegen. En als het dan maar drie keer klaar is, en met het slapen van de discipelen, en met de bereidwilligheid en de rust van de Heere, dan vind ik het altijd zo mooi dat er staat, als hij voor de derde keer komt, dan zegt hij dezelfde woorden, maar dan zegt hij tegen de discipelen, nou slaap nou maar verder hoor, slaap nou maar verder, en rust maar wat uit. Ik ben er klaar voor. En daar gaat hij ook. Hij neemt zelfs de leiding. Hij zegt, staat op, laat ons gaan, zie, hij die mij verraadt is nabij. Nou, daar zie je nou wat gebed uitwerkt. Als je het echt met de Heere bespreekt. Als je het echt bij de Heere kwijtraakt. Dan krijg je zoveel voor terug. Nou is dit natuurlijk heel uniek bij de Heere Jezus. Hè? Maar zelfs bij de Heere Jezus krijg je zoveel voor terug. Dat je de weg van de Heere wil gaan. En zo mogen we op de Heer Jezus zien. Dat hij die weg gegaan is vanuit de tuin van Gethsemane. Naar de Hoge Raad, naar Pilatus, naar het kruis. Voor al die mensen. Die nog spotten ook bij het kruis. Maar vooral voor al Gods volk. Dat hem lief heeft gekregen. Dat hem dient en onder die kinderen van de Heere zijn ook kleine kinderen, ook uit onze gemeente. Als we dat mogen verstaan, bidden voor alles, dan mogen we heel ons leven aan de Heere overgeven. En dan gaat de Heere voor en dan mogen we de Heere volgen. En dat geeft kracht. Dat geeft overgave. Hij verlost me. Ondanks mijn ontrouw. Ondanks mijn falen. Ondanks mijn zonde. Hij verlost me. Het onweer van Gods toorn. En de bliksem van Gods straf. die hebben hem verteerd. En nu is dat kruis, mag ik zeggen, een schuilplaats. De Heer Jezus hangt er niet meer aan. Hij leeft. Maar nu is dat kruis een schuilplaats. En als je straks naar huis gaat en het regent in Veenendaal, je komt langs een bushokje, wat doe je dan? Hagelstenen en regen en wind, je vlucht gauw in het bushokje in de schuilplaats. Nou jongens en meisjes, om Jezus wil, mag je dat nou met je leven doen? Schuilplaats, nee, geen bushokje, maar de Heere Jezus Christus. Dat doet de Heilige Geest. Bij de storm in de wereld, bij het verdriet, met je zonde, met je schuld. Vluchten in de schuilplaats, de naam van de Heere Jezus, die een sterke toren is, die houdt het, nu en altijd. En zo staan Gods kinderen in de wereld. En dan leer je het ook een beetje relativeren als mensen in de kerk tegenvallen, of als er toch de ruzie in je vriendenkring niet bijgelegd wordt, of als er toch geplaagd wordt op een school, al is dat nog een school naar schrift en belijdenis, hè, dat zijn fijne scholen, en dat er dan toch gepest wordt, ja, het mag niet, maar zo zal het wel blijven gaan, totdat de Heer Jezus terugkomt. En hij komt terug. Met de ere-escorte van de engelen. Niet maar eentje, maar ontelbare engelen. Want hij waakt. Hij waakt. En daarom zullen wij wakker zijn. Ook na deze biddag. Amen. Nou willen we samen bidden voor grote en kleine dingen in ons leven. En de dominee zal dat verwoorden. Mag ik u voorgaan in gebed. Wat is dat een prachtig kinderversje. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor om te horen of er iemand roept. En hij redt mij keer op keer. Wonderlijk rijk is dat, Heere. U bent hoog boven ons verheven als de eeuwige en de almachtige God. Maar u komt ook heel dichtbij. Omdat de Heere Jezus op de aarde is geweest. En omdat de Heere Jezus het gebed zo volmaakt heeft uitgesproken. Omdat de Heere Jezus zijn eigen bloed gegeven heeft om de zonde te vergeven. En zo de deur heeft geopend naar uw hart voor zondaren. Wat een wonder, Heere, dat we dan zo biddag mogen houden. En dat we zo mogen bidden tot u om een nieuw hart. Om discipel te worden van de Heere. Om uw stem te horen in het gezin waarin we groot worden. Op school waar we naartoe gaan, in de kerk, op de catechisatie, op de vereniging. Uw stem die spreekt van uitnodiging, ook aan kinderen. Uw stem die zegt dat u de goede herder bent en dat u verloren schapen bij de kudde wilt voegen. Laat wel uw stem mogen horen en verstaan, Heer, als we 5 zijn, of als we een puber van 15 zijn, of een jong volwassene van 25, of oud geworden en we mogen 85 zijn. U bent in elke leeftijdsfase de Heere die waakt. En daarom mogen wij bidden. Heere, wat rijk is dat. Dat al uw volk en kinderen daar het wonder van leren verstaan. Nee, we kunnen dat niet begrijpen, want u bent de almachtige God. Maar we mogen het wel bewonderen. En we mogen het ook meemaken dat er een God is die hoort en die leidt. En die uitnodigt tot het gebed. En daarom willen wij bidden ook voor de kleine kinderen in de kerk en thuis. Voor de baby's. En we willen bidden voor de kinderen die naar school gaan. Ook als ze misschien geplaagd worden op school. Of juist niet geplaagd worden. Het heel fijn vinden op school. En juist ook aandacht proberen te geven aan kinderen die het niet zo fijn vinden. En voor de buurt. Als we misschien wel eens gek aangekeken worden dat we midden in de week zomaar naar de kerk gaan. Dat we proberen ook iets te zeggen van dat u de getrouwe goede herder bent. We mogen u bidden voor de gezondheid, Heren. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar de gezondheid, dat is uw gave. En wij danken er u voor als we gezond mogen zijn en zin in het leven hebben. Fijn naar school en fijn naar de kerk. En fijn vrij zijn. En als we in een gezin mogen leven. Vader en moeder mogen hebben. En fijn vredige sfeer. Alles wat je hart begeert. Een dak boven je hoofd en kleren. En eten en drinken. En wij bidden, Heren, om te zien dat dat nou uw zegenende hand is. En tegelijk bidden we voor kinderen ergens in andere landen. Die in armoede leven. Wij hebben zoveel, wij mogen ook delen. Geef ons heden ons dagelijks brood, dan bidden we ook voor die mensen in nood. En wij zijn dankbaar dat u ons in een land laat wonen waar nog vrede is. Waar we nog openlijk naar de kerk mogen gaan. Uw naam kunnen dienen. Terwijl er ook in ons land zoveel mensen in nood zijn, Heren. We bidden ervoor. En de hulpverleners, de dokters en de psychiaters en ieder die maar omkijkt naar iemand die vastgelopen is. Dat we ook zelf, als we uw stem hebben gehoord, oog zullen hebben voor de naaste in nood. Heren, wij willen u ook bidden voor het evangelisatiewerk in Nederland. Dat we zelf ook evangelist mogen zijn. Ieder op zijn eigen plek. Heren, wij bidden ook voor het werk van de Bulgarije-commissie. In Bulgarije. Wil die jonge gemeentes daar ook zegenen. En tot een zegen stellen met de voorgangers en de leden. In de plaatsen waar ze wonen. Wat een zegen dat we dat ook mogen doorgeven vanuit onze situatie naar hun situatie. En we willen u bidden, Heren, dat we in de toekomst ook door mogen leven tot eer van uw naam. En dat we te eten zullen hebben, niet als egoïsten, maar als christenen, die van de overvloed ook door zullen geven aan de arme mensen. En we willen u bidden of u met ons land wilt zijn in de toekomst, en met ons volk, en met ons koningshuis, en met de regering. En al die mensen die christelijk zijn daarin. Of u die ook met name vrijmoedigheid wilt geven om de Bijbelse principes uit te dragen. Heren, zegen dat belangrijke werk. We bidden u voor de zieken die verpleegd worden in verpleeghuizen. Die zich dat bewust zijn. En er zijn ook mensen die dementeren zo erg dat ze het zelf niet meer weten. Voor hen bidden we ook. Als u met hen begonnen bent, Heren, dan maakt u het ook af wat u begonnen bent. Want u bent getrouw, ook als uw kerk slaapt, waakt u en u bidt voor alles. Dat we een biddend leven zouden kennen, heren, persoonlijk en samen. Dat betekent ook een afhankelijk leven. Dat we niks willen doen zonder dat u het goed vindt. Wilt u ook ons gemeentelijke leven ter plaatse zegenen, ook in de toekomst. Als er zulke grote gebeurtenissen voor de deur staan van een nieuw kerkgebouw en een verhuizing van de gemeente naar het andere kerkgebouw. Afscheid nemen van het oude kerkgebouw, voor veel mensen toch ook een bijzondere plek. Wilt u ons daarin als kerkenraad en commissie van beheer en de commissie Pniel ook nabij zijn en wijsheid geven en vreugde. En vooral ook uw trouw laten zien dat het werk doorgaat. Wij bidden voor mensen die soms teleurstellen, omdat ze in de kerk in slaap dutten en denken, nou ja, ik zie wel hoe het gaat. Heren, wat is dat jammer. Wat doen die mensen zichzelf ook een verdriet aan, want ze hebben niet door als ze slapen dat er grote dingen gebeuren. En dat u iets laat zien, Heere Jezus, van uw bloed, dat u vrijwillig geeft om zondaren te redden. Als wij in slaap sukkelen, Heere, schud ons wakker. Want er kan zomaar een doodslaap zijn, zegt het Nieuwe Testament. Ontwaakt, gij die slaapt, en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Dat we dat mogen geloven, Heere. Leren, beleven. We danken u voor veel positieve gezinnen en jongeren en ouderen, alleengaanden, die aangeraakt zijn door uw geest en woord en daarop in vuur en vlam staan voor uw dienst. Wil dat aanwakkeren door de wind van uw geest, zodat we ook een levende gemeente mochten zijn. Aan u zal het niet liggen, want u waakte en bad terwijl de kerk sliep. Heren, we zijn dankbaar dat we hier mogen zijn vanmiddag. Wilt u ook vanavond ons weer samenbrengen in uw huis? Ook dan de biddagavonddienst zegenen. En de verkiezing van een ambtsdrager aansluitend aan die dienst dragen wij ook aan u de Heren op. Geeft u betrokkenheid in de gemeente om deze belangrijke dingen te doen. En wilt u zelf met uw leiding en met uw geest in ons midden zijn. Vergeef ons onze zonden, Heere. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt, daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft, om Jezus wil alleen. Amen. Wij willen tenslotte nog zingen uit het gebed des Heren, het vierde vers. Uw wil geschieden, uw wil alleen, zowel in de hemel als hier beneden. Uw wil is altoos wijs en goed, dat ieder stil daarin berust en uw bevelen doe met lust. Het vierde couplet van het gebed des Heren na de inzameling van uw gaven. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee het leven in de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.